Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Technologie maakt onze samenleving weerbaarder. Het helpt ons rampen en crisis te incasseren. Het kan een antwoord zijn op de grote uitdagingen die voor ons liggen, of waar we in zitten. Maar dan moeten we technologie wel op de juiste manier inzetten. Daarom deze week de Week van de Technologische Veerkracht. En vandaag de gast Elfie Nelissen, lid van het College van Bestuur bij Fontys Hogescholen, voormalig hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven en initiatiefneemster van de eerste slimme stad van Nederland. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Straks een heleboel vragen over die slimme stad. De slimste stad van de wereld misschien wel.
Wie weet, dat is wel het streven.
Ja. Eerst een paar stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Technologie maakt de mens gelukkiger.
Ja.
Nederlanders moeten meer letten op hun privacy.
Ja.
Over 10 jaar bouwen alleen nog maar slimme steden.
Ja.
Oké, 3 keer jaar.
Ja.
Nou, een positief begin van deze week, hè? Op
lijkt
de maandagochtend. Waar woon je zelf?
Ik woon in Eindhoven.
Wat is zo dom aan Eindhoven?
Wat is zo dom aan Eindhoven? Weinig, want ik denk dat Eindhoven best wel vooruitstrevend is. Ook heel goed is in het toepassen van technologieën. En niet zo dom te zijn. Juist gebruik te maken van die technologieën om een betere kwaliteit van leven te realiseren.
Dus ja. Er is al een slimme stad daar in de regio.
Ja, alles is relatief, hè? Het kan altijd beter, hè?
Ja, want je droomt van een betere versie van de stad. Een slimmere versie. Die gaat iets verderop in Eindhoven, in Helmond, hè? Daar in de buurt gaat het gebouwd worden. Laten we samen eens een stadswandeling maken, zoals mensen doen in deze coronatijd. We lopen over straat door jouw droomstad. Een smart city. Wat zien we?
Nou, we zien een hele andere mobiliteit. Hè. Dus auto's moeten op termijn, en daar houden we nu al rekening mee, zelfrijdend zijn en zichzelf buiten die stad parkeren. Dat is al heel erg verschillend natuurlijk dan het straatbeeld wat we nu hebben.
Dus geen auto's op straat?
Geen of heel weinig, want ze mogen wel daar komen, maar heel beperkt. We hebben natuurlijk veel meer gemeenschappelijke ruimtes. Dus veel meer mensen zullen zich ook op straat begeven en met elkaar iets doen op dat gezamenlijk in die ruimtes. We zien ook meer groenten en dergelijke gekweekt gaan worden in die stad. Zodat dat ook, ja, dat geeft ook een ander straatbeeld. Maar ook de materialen die toegepast gaan worden aan die woningen zullen ook een beetje anders zijn. Zullen meer gericht zijn op circulariteit.
Maar eigenlijk wat je beschrijft is een stad die lijkt op een dorp uit de middeleeuwen. Er wordt een beetje groente gekweekt op straat, er rijden geen auto's rond.
Misschien is dat wel een heel goed voorbeeld, maar het is natuurlijk wel weer anders dan toen. En ook, we letten ook heel erg op de gezondheid van mensen. Dat we stimuleren dat mensen meer bewegen. Dat we ervoor zorgen dat ze gezonde lucht inademen. Dat soort zaken proberen we allemaal ook te realiseren in één keer. En dat is ook wel het bijzondere aan die Brainport Smart District. Is dat we,
ja, want dat is de stad die jullie gaan bouwen in Helmond. Daar komen we straks nog uitgebreid over te spreken.
Maar ik denk juist dat de integraliteit van alle aspecten die we op dit moment goed een verbetering voor je leefkwaliteit kunnen betekenen, dat je die integraal moet toepassen. En niet alleen één van die onderwerpen.
Dus niet alleen kijken naar minder auto's in de straat, maar ook kijken naar dat moestuintje voor de deur bijvoorbeeld.
Ja, en inclusiviteit stimuleren. Dat iedereen mee mag doen.
Moet voor alles zijn.
Ja, dat klopt, ja.
Laten we dan nog eens verder lopen. Want we zijn door die stad aan het lopen, we zien dus minder auto's. We hebben daar die huizen die er anders uitzien. Wat groenere gevels kan ik me voorstellen. Meer zonnepanelen. Er zijn moestuintjes. Mensen komen elkaar tegen op straat. We bellen nu bij zo'n stadsbewoner aan in zo'n slimme stad. Heeft u überhaupt nog een deurbel trouwens?
Dat denk ik wel, ja.
Nou, we bellen aan en dan gaat de deur open. Mogen we even binnenkijken? Natuurlijk, Elfie Nelissen, graag, kom binnen. Wat zien we dan?
Nou, dan zien we eigenlijk niet heel veel anders dan nu. Mensen zullen toch net zo goed een bed hebben om in te slapen en een tafel om aan te eten. Alleen dat eten wat ze eten, dat hebben ze misschien wel via de buurt-app opgehaald bij de buren die iets over hadden. Of ze hebben juist samen in een gemeenschappelijke ruimte gegeten, omdat ze dat prettiger vinden om niet alleen te hoeven eten, maar maar samen met anderen. En dat soort mogelijkheden proberen we juist te creëren in deze wijk.
Ja. En mensen zijn van het gas af, neem ik aan.
Ja,
energie-neutraal allemaal.
Ja. Ja.
Energie wordt duurzaam opgepakt.
Ja.
Energie positief.
Ja, we willen iets verder gaan dan alleen maar energie-neutraal. We willen echt wel dat stapje meer zetten.
Hoe doe je dat dan? Dus dan regenwater hergebruiken bijvoorbeeld?
Nee. Gewoon wat meer elektriciteit opwekken dan je nodig hebt. Oh. Zodat je het ook eigenlijk aan anderen weer kunt geven.
Oh ja.
Maar ook, ja. Ja,
ik zit aan te denken hoe je dat doet. Ja, kijk, ik ben niet zo'n visionair als jij. Dus dan probeer ik me voor te stellen hoe dat werkt. Hoe doe je dat dan?
Je zit natuurlijk toch nog wel aangesloten op dat net. Omdat we de opslag nog niet goed gerealiseerd hebben van energie. Op het moment dat wij de opslag van energie goed hebben en betaalbaar hebben. Mm-hmm. Ja, dan kun je in principe losgaan van het net. Want dan kun je het gewoon in je wijk allemaal beheersen.
Ja.
Maar dat is op dit moment nog niet mogelijk. Daar zijn we wel heel veel onderzoek naar aan doen, maar dat is nog niet mogelijk. Dus zolang blijf je aangesloten op het net. En de bedoeling is dat je op jaarbasis wat afstaat aan dat net.
Ja, zodat je dus energiepositief bent. En dan er zijn allerlei technologische snufjes, want er zijn ook sensoren die volgens mij ervoor kunnen zorgen dat je koelkast gevuld blijft, drones die pakketjes rondbrengen. Het is één groot utopisch walhalla.
Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dat zijn wel allemaal toepassingen waar de mensen in principe alleen maar voordeel van moeten hebben. En waarmee ze niet per se geconfronteerd moeten worden als ze dat niet zouden willen. Dat kunnen ze altijd zelf beheersen.
Ja, want dit gaat dus allemaal gebeuren in de eerste slimme wijk van Nederland. De Brainport Smart City.
Smart District.
Smart District, de Brainport Smart District in Helmond. Slimste wijk ter wereld misschien wel, zei je al. 1500 woningen, hè?
Ja.
Zo'n 4000 mensen gaan er wonen.
Ja.
Wanneer is het, wordt het nu gebouwd al?
Op dit moment wordt het eerste project gebouwd. Dat is binnen een paar maanden gereed. En dat is een studentenproject waarbij 3 wooneenheden in 1 blok worden gerealiseerd. En waar de energieopslag ook op een hele experimentele manier wordt gerealiseerd met een heel groot waterbassin onder je woning. Waarmee je dus het overschot van energie meteen opslaat in warmte onder je huis. En of dat voldoende is om de zomer-wintervariatie te kunnen overbruggen, wat nu op dit moment het grootste probleem is eigenlijk in de energiehuishouding. Ja, dat gaan we beleven, want dat gaan we natuurlijk monitoren en meten.
Ja, maar er worden nu dus 3 woningen gebouwd. Wanneer gaan de eerste mensen er wonen?
Ja, dat is over een paar maanden al, want die woning is binnen 1,5 maand klaar.
Ja, en die drie kunnen dan zeggen, ik woon in de slimste stad ter wereld.
Ja, hoewel het nog geen stad is, maar laten we beginnen met de eerste slimste woning van de wereld, ja.
Ja. Wat zou je het zelf zo omschrijven? Of hoe zou je de Brainport Smart Region omschrijven?
Als een woonomgeving waarbij integraal gekeken is naar de laatste snufjes, de laatste stand der techniek, maar ook andere ontwikkelingen. Dus we proberen niet alleen technologie op het hoogste niveau te krijgen, maar ook participatie van hoe zorg je nou ervoor dat de mensen betrokken zijn bij hun wijk, dat ze betrokken zijn bij het ontwerp van hun woning en dat ze zich deel van het systeem voelen. Dus dat zijn dat wat softere aspecten van zo'n smart district. Ja.
Deel van het systeem voelen. Snap
ik
nog niet.
Dat ze een stukje van de wijk voelen. Dat zijn normalere woorden, ja.
Ja. Dat ze dus onderdeel zijn van dat grotere geheel. Ook al zijn ze nu met z'n 3, maar straks dus met 4000 mensen. Wie willen daar wonen straks?
Nou, dat is wel heel grappig. Er zijn heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in deze woning. En niet alleen omdat er woningnood is, maar gewoon ook al voor die tijd hebben we dat geïnventariseerd. Dus heel veel mensen zeggen, nou, dit vind ik nou gaaf. Dat ik gewoon meer kan doen met anderen. Dat ik dat ik meer in een gemeenschap woon. Er zijn heel veel mensen die daar behoefte hebben als reactie op het individualiseren van onze samenleving, waar we natuurlijk jaren mee bezig zijn geweest.
Zijn er wachtlijsten? Kun je al inschrijven?
Ja, je kunt al inschrijven. En er zijn al 40 kavels waarmee we met bewoners zelf aan de gang zijn. En dat is ook wel, dat gaat ook heel. Ja, dat is wel lastig. Het gaat goed en het is lastig.
Oké, dat is een bijzondere zin.
Het is lastig omdat de bewoners opeens alles zelf mogen beslissen, maar daar eigenlijk helemaal niet deskundig in zijn. Dus we toch meer deskundige ondersteuning moeten bieden dan we dachten in het begin. En van de andere
omdat
kant,
mensen helemaal geen idee hebben hoe je een huis bouwt.
Nee, en ook verkaveling hebben ze geen verstand van. Ja, natuurlijk niet, want ze zijn geen specialisten. Dus dat was misschien een beetje naïef om te denken dat ze dat voor een deel zelf zouden kunnen. Aan de andere kant zijn er dus initiatieven van een groep mensen die daar samen een project willen gaan doen. En dat is precies wat we willen. Met een gemeenschappelijke ruimte, met een gemeenschappelijke tuin. Naast een stukje individuele tuin natuurlijk. En dat is echt een prachtige gemeenschap aan het worden.
Ja, maar je zegt, we waren misschien wat naïef. Dat mensen dat allemaal zelf kunnen. Maar je moet eigenlijk leren hoe je slim kunt wonen.
Ja, en hoe je kunt ontwerpen daarin. Hè? Het zijn natuurlijk geen architecten, het zijn geen adviseurs. Dat mag je ook niet verwachten van hun. Dat was misschien een klein beetje naïef om te denken van, we geven ze een stuk grond en ze verkavelen het zelf maar een beetje en dan komt een mooi project uit. Ja, dat werkt dus niet. Nee, ze hebben echt heel veel deskundige ondersteuning nodig. En dat gaan we nu ook bieden.
Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de technologie. We hebben deze week over technologische veerkracht. Vandaag de gast Elfie Nelissen, lid van het college van bestuur bij Fontys Hogescholen. Initiatiefneemster van de allereerste slimme stad van Nederland. Slimme wijk is misschien meer, hè? De Brainport Smart Region.
District.
Ik zeg het heet het fout. Maar komt, je had iets Brabants moeten noemen. Dit is de slimste wijk ter wereld. Dan had ik het onthouden.
Kei slimme stad.
Ja, precies, zoiets. Nee, de Brainport Smart District. Waarom gaat jouw hart hier sneller van kloppen?
Omdat ik zelf het zo mooi vind als technologie een toepassing heeft waar mensen beter van worden, gelukkiger van worden, waardoor ze prettiger kunnen leven. Dat vind ik het mooie van technologie.
Ja. En je bent ervan overtuigd dat het in deze wijk zo is?
Absoluut, ja.
Want?
Ja, mensen leven in een wijk die waar ze samenhangen is, waar cohesie is, waarbij ze elkaar ontmoeten, waarbij technologie hun helpt om goedkoper te wonen ook. Hè, doordat je bijvoorbeeld geen energiekosten meer hebt. Tenminste, niet voor de energie zelf hoeft te betalen. En waarbij we ook een heleboel dingen gewoon slimmer doen. Bijvoorbeeld de infrastructuur. Nu graaft eerst de gasboeren de straat open en dan de elektra. En wij willen dat flexibel maken, zodat je ook voorbereid bent op een stukje wijziging in de toekomst.
Ja, dus dan bouw je in één keer leg je die infrastructuur neer, dat je ook in één keer klaar bent.
Nee, je legt juist een flexibele goot aan, ja? Die heel makkelijk bereikbaar is.
Zodat je niet de hele tijd die straten open hoeft te halen.
Precies.
Ja, dat is dan een hele praktische oplossing. Maar eigenlijk waarmee je begon, dat mensen dus die samenhang voelen in zo'n wijk en dat die technologie daarbij kan helpen, dat heeft hier dan niet zozeer mee te maken. Maar dat heb je in andere stadswijken, kun je dat toch ook bewerkstelligen? Hoef je er niet een hele slimme stad voor te bouwen?
Ja, maar je moet ook wel een andere woningtypologie bouwen natuurlijk. Hè. Als je gewoon alleen maar huisjes maakt, individueel, met eigen tuintjes voor en achter, ja, dan gaat dat niet zo gebeuren. Dan trekken de mensen zich heel erg terug op hun eigen gebied.
En dat is nou net niet de bedoeling?
Nee, door gemeenschappelijke tuinen, maar ook bouwdelen te realiseren. Waarbij je bijvoorbeeld ook slaapkamers samen deelt. Of slaapkamers niet, sorry. Ja? Dat is wel heel spannend. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk logeerkamers samen deelt. Hè?
Want die spannende slimme stad.
Ja, heel spannend.
Maar dan als je logeerkamers deelt, dan is het, dan heb je meer, mensen komen elkaar meer tegen, bedoel je?
Ja, maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte waar je samen kunt eten of een keer een voetbalwedstrijd kijken. Of,
dus het oude buurtcentrum, dat gevoel.
Ja, dat gevoel, maar dan wat kleinschaliger, zodat je de mensen echt heel goed kent.
Ja. Nou is de ambitie dus groot, hè? De slimste stad ter wereld misschien wel. Tegelijkertijd, er wordt over de hele wereld zijn van dit soort initiatieven, hè? De smart cities, van Canada tot Korea. Kijken jullie veel naar elkaars werk?
Ja, uiteraard. Proberen we natuurlijk te leren van elkaar en ook van elkaars fouten. Hè? Want daar kun je ook heel veel van leren. En wat wij wel
welke
zien
fouten
is dat,
bijvoorbeeld?
Ja, lastig om te zeggen. Maar ik vind wel bijvoorbeeld dat de AMS, hè, in Amsterdam, dat die hebben echt hun.
De AMS in Amsterdam?
Ja, Amsterdam Metropolitan Solutions. Die hebben in mijn ogen hun ziel en zaligheid een beetje verkocht aan Google. En dat willen wij. Dat zijn dus typisch dingen waarvan wij zeggen, dat gaan we anders doen. Dat vinden we echt niet zoals het hoort.
En hoe bedoel je, ze hebben een ziel en zaligheid verkocht?
Nou, ze hebben de data eigenlijk verkocht in ruil voor middelen om het te kunnen realiseren. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk als iemand er is en die zegt van, ik bied heel erg veel en daarmee kun je je dromen realiseren. Mm-hmm. Maar wij hopen dat wij juist de bewoners eigenaar kunnen laten blijven van die data en op ieder moment kunnen laten beslissen van, stel ik het wel of niet ter beschikking. En als je het ter beschikking stelt, dat ook voor iedereen ter beschikking komt, maar dat ze daar ook wel van profiteren.
En dus die data zijn natuurlijk belangrijk in een slimme stad, want er zijn overal sensoren in lantaarnpalen die het verkeer bijhouden, in koelkasten wat voor eten er is. Alles wordt eigenlijk bijgehouden, kan bijgehouden worden.
Ja.
En nou zeg je, die data blijft van de bewoner.
Ja.
Wat betekent dat?
Die bewoner kan op ieder moment een vinkje aanzetten of ik wel of niet die data ter beschikking stel.
Ja.
En er is een ethische commissie en een governance board. En we hebben van alles in het leven geroepen.
Het idee van een slimme stad is dat je het ter beschikking stelt. Want anders moet je er niet gaan wonen, kan ik me voorstellen.
Ja, maar het kan ook zijn dat je dat nu prima vindt. Maar over 10 jaar, misschien weet ik veel, heb je een gezondheidsprobleem en je wil niet dat je ziektekostenverzekeraar of je ongeschiktheidsverzekeraar, dat die weten dat jij die ziekte hebt. Dus dan zeg je misschien, ja, leuk, maar dat doe ik nu even niet meer. En zo kun je dus zelf altijd, ben je in charge van je data.
Ja, ja, ja. Dus dan kun je zelf beslissen wat je deelt of niet.
Exact, ja.
Ja, ja, ja. En tegelijkertijd, er stond in 2019 een artikel in het Financieel Dagblad over jullie project. En daar stond de kop boven, gratis wonen als je mee laat kijken in je bed. Als hoofdarchitect Ben van Berkel kwam er aan het woord. Die is betrokken bij het project, hè?
Ja.
En die zei, ja, we kunnen bijvoorbeeld een huurkorting afspreken als je je data afstaat.
Nou ja, je moet er wel van profiteren als je je data wel afstaat. Dus misschien betaalt het bedrijf een fee om die data te mogen gebruiken. En dat komt dan terug aan de bewoner. Dus er zijn allerlei manieren om dat te bedenken. Hoe die van, of je profiteert van een betere service, of je profiteert van meer, ja, ja, meer service of meer diensten die je krijgt.
Ja, maar dan is het toch eigenlijk niet zo dat de data van de burger blijft, want je krijgt er voordeel van hoe meer je afstaat.
Ja, maar je mag het wel zelf kiezen of je dat doet of niet.
Ja, ten koste van mijn portemonnee.
Nou, ten koste van minder winst als je het wel doet, ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar nu heb je er ook helemaal geen lol van als je nu data afstaat. Nou, nee, ben je het gewoon kwijt. Nu, iedereen geeft het gewoon gratis weg op dit moment.
Ja, want het is eigenlijk hoe meer data je afstaat, ook bij jullie, hoe goedkoper je kan wonen. Zo moet ik het me voorstellen.
Nou, het is niet alleen een financiële voordeel. Het kan ook zijn dat je daardoor bijvoorbeeld, ik zeg maar eens wat, gratis een fiets mag gebruiken 10 keer per jaar. Of er zijn allerlei manieren te bedenken om dat voordeel terug te laten komen bij de bewoner.
Ja, en dan is het dus je gaf een voorbeeld van een project hier in Amsterdam. Er is ook een project in Toronto.
Ja.
Als Google heel ambitieus iets aan het bouwen. Dat is inmiddels stopgelegd. Daar was het ook, de data zouden allemaal naar Google toe gaan. Was veel om te doen. En daarom zeggen jullie, nee, die data bij ons blijven van de burger. Die mag zelf kiezen. En ruilverkorting. Maar ik las ook ergens over Big Brown Data bij jullie.
Big Brown Data?
Big Brown Data.
Nou, dat dat leg eens uit.
Ja, er stond ook in dat artikel dat je op huisniveau het rioolwater kunt meten.
Oh, ja, 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 ja. Klopt, ja. En dat kan bijvoorbeeld heel erg interessant zijn. Dan mag je dus ook wel of niet ter beschikking stellen. Dat zijn typisch van die data die je wel of niet. En daar kun je dan uit opmaken bijvoorbeeld of jij, ik zeg maar eens even, coronabesmet bent.
Ja.
Een van de bewoners,
ja,
daar.
Want dan,
dat zou je kunnen doen.
Door de ontlasting eigenlijk te analyseren, kun je eetgedrag, medicijngebruik, ziekte. Dus vereenzaming kun je zelfs meten dan.
Ja, dat klopt. Ja, dan kun je ontzettend veel uit afleiden.
Ja. Het voelt ook als Big Brother.
Ja, maar dan nogmaals, je kunt als bewoner zeggen, mooi die sensor, maar ik gebruik hem niet. Ik wil niet dat die data ter beschikking komt. Dus dat is altijd de keuze van de bewoner.
Ja, maar dan gaat je huur weer een stapje omhoog.
Nee, 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 zo moet je niet zien. Nee, je moet zeggen, je hebt gewoon een normale huur en je krijgt voordelen als je je data ter beschikking.
Dus je huur gaat minder omlaag als je niet mee laat kijken.
Ja, of je krijgt inderdaad die goedbon met die 10 keer een Piedelec, Spiedelec fietsuren. Dat voordeel heb je dan minder.
Ja, ja. Maar dan, dat betekent eigenlijk, want toch, ik ga erop door omdat ik het intrigerend vind, omdat als je in een slimme stad gaat wonen, doe je dat vanuit een bepaald idealisme waarschijnlijk, of omdat je mee wil werken aan een betere manier van samenwonen.
Ja.
Maar dat werkt toch alleen als die data daar een belangrijke rol in spelen?
Ja, we gaan ook ervan uit dat de meeste mensen eigenlijk die data heel graag ter beschikking zullen stellen. Maar we hebben van begin af aan gezegd van, het is nooit een verplichting. Behalve natuurlijk een beetje basisinformatie, want je energiesysteem werkt natuurlijk alleen maar als je ook kunt afrekenen aan het einde van het jaar. Hè. Dus je zult wel enige informatie moeten delen, maar dat is van tevoren duidelijk bij de bewoner wat dat is. En de rest is hier allemaal vrij in om te kiezen.
Ja, maar jullie zijn, ik zeg de hele tijd maar, dat is ook een vervelende manier van een gesprek voeren. Sorry, Elfie. Maar ik ben er door geïntrigeerd, want waar ik nu nieuwsgierig naar ben is, als je daar gaat wonen, je hebt er straks 4000 mensen wonen. Die besluiten dan van, ja, we willen die data door. Ik vind het toch niet fijn dat ze zelfs mijn poep kunnen analyseren. Ja, dan is die hele stad niet meer slim.
Nou, als dat een paar mensen zeggen niet. Maar, want we gaan er echt ervan uit dat de meeste mensen het wel willen. Dat is ook de reactie wat we nu krijgen van de meeste mensen die daar willen gaan wonen. Die zijn juist, ja, toch een beetje de voorlopers van, die het leuk vinden om technologie toe te passen. Die vinden dat interessant. Die willen dat wel eens meemaken hoe dat werkt.
Mm-hmm.
Dus wij gaan ervan uit dat de meeste mensen mensen echt die data ter beschikking stellen. Ook op mobiliteitsgebied moeten we nog zoveel leren. En dit is zo'n mooie toepassing van hoeveel mensen willen nou een deelauto gaan gebruiken. En hoe vaak gebruiken ze hem nou? We weten dat soort data, hebben we gewoon nog niet.
Nee.
Dus dat is echt goud voor de automobielfabrikanten. Die willen ook allemaal meedoen. Iedereen wil meedoen met deze stad.
Ja.
Dus maar mensen zien wel de kansen daarvan.
Ja, die fabrikanten zien de kansen. Want ja, data is een goudmijn, toch? Data is data's currency, wordt dan gezegd.
Ja, absoluut. Dus daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan. En ook dat netjes regelen wie wat krijgt en tegen welke kosten.
Ja. Zou het iets voor jou zijn om in zo'n appartement te zitten je zit nu al lang op de bank, mevrouw Nelissen. Sta eens op, loop eens een rondje.
Nou, dat zal wel niet. Dat gaat echt niet gebeuren, dat soort belerende taal. Maar ik zou het heel spannend vinden om in die wijk te gaan wonen.
Want?
Ja, het is gewoon hartstikke leuk om te zien hoe dat zich ontwikkelt. En zijn die beelden die we nou voor ogen hebben, worden die ook echt gerealiseerd? Ja. En is er meer interactie tussen de buurt? Ja, dat zijn natuurlijk hele interessante vraagstukken.
Want dat is het ideaal. Het ideaal is minder eenzaamheid ook. Een betere kwaliteit van leven, kun je zeggen.
Ja,
en dat is waar die data ook voor ingezet worden. Want aan de ene kant heb je het verhaal privacy. En aan de andere kant die data kun je bijvoorbeeld voor vereenzaming inzetten.
Absoluut.
Op wat voor manier?
Bijvoorbeeld dat je aanbiedt dat mensen, als ze eten over hebben, dat bij elkaar kunnen ophalen. Ja. Maar ook natuurlijk de gemeenschappelijke ruimte waar je gewoon als je wil samen kunt eten.
Ja, maar daar heb je geen data voor nodig. Maar
daar heb je geen data voor nodig, dat klopt.
Ja. Waarvoor wel dan? Die data bijvoorbeeld om die eenzaamheid te bestrijden?
Nou, je kunt je voorstellen dat ook wijkzorg, hè, dan praat ik even over de mensen zorgbehoevenden, dat die door de data veel slimmer kunnen acteren en dus meer tijd aan de bewoners kunnen besteden.
Want dat hoe werkt dat dan?
Nou, nu rijdt iemand van A naar B, naar C, naar D, allemaal kriskras door die stad. Ja? En dat kost heel veel tijd om bij die zorgbehoevenden te komen. Dat kun je natuurlijk veel slimmer organiseren. En dat willen we allemaal gaan doen in deze wijk.
Ja. Het is eigenlijk bijna een oude maakbaarheidsgedachte die jullie hebben.
Ja, dat klopt wel een beetje.
Idealist,
ja.
Sta ik hier tegenover.
Ja, maakbaarheid. Nou, ik denk niet dat je het helemaal zo zou moeten betitelen. Maar ik denk wel dat het beter kan dan dat we het nu georganiseerd hebben in onze steden.
Ja, het voelt ergens ook bijna als een terugkeer naar de woongroepen van de jaren 70.
Ja, dat is ook wel een klein beetje zo, ja. Maar op een hele laagdrempelige, maar ook de manier en de keuzevrijheid bij de bewoners laten. Het hoeft niet, het mag. Je kunt ook je terugtrekken op je eigen eilandje. Dat kan nog steeds. Alleen je wordt meer uitgedaagd, meer uitgenodigd om het samen met anderen te doen.
Ja, en dan zijn we 50 jaar verder en gebruiken dus data en hele slimme mensen om een wijk neer te zetten om eigenlijk hetzelfde te bewerkstelligen. Zijn we weinig opgeschoten in die halve eeuw?
Nou, ik denk dat mensen ook niet zo heel erg anders zijn geworden. Dus nee. Ik denk dat die behoefte er altijd is. Alleen we zijn natuurlijk door onze manier van samenleven zijn we wel heel erg individueel geworden.
Mm-hmm.
En dat probeer je nu te respecteren, maar ook te organiseren dat je het ook anders kunt doen.
Ja, en daarom zei je dus ook, want een van de stellingen in het begin, want nog over die data, Nederlanders moeten meer letten op hun privacy, daar zei je ja op. Dat heeft hier natuurlijk mee te maken.
Ja, precies. Dus de keuze laten bij de bewoners, dat is zo essentieel. En dat ze ook zich bewust zijn van wat ze ter beschikking stellen.
Ja. Ja, want er zijn mensen heel, heel kritisch over. De Amerikaanse wetenschapper Ben Green schreef vorig jaar het boek The Smart Enough City. Ik weet niet of je het kent. Die noemt de Smart City fundamenteel ondemocratisch door die dataverzameldrift.
Ja, maar wij zetten er juist weer een ethisch team overheen waar de bewoners in participeren. Waardoor we die verzameldrift sowieso de keuze bij de bewoner laten, dat is heel erg belangrijk. En ook heel zorgvuldig ter beschikking stellen. Dus het is niet zomaar van we verzamelen van alles maar. En dat is toevallig het bedrijf wat geïnvesteerd heeft in een bepaalde mogelijkheid. Die gaat er ook gebruik van maken. Nee, dat gaan we juist niet doen.
Okay.
Het is echt heel anders georganiseerd.
We gaan er straks verder over praten met Elfie Nelissen over de slimme stad. En wat er allemaal wel niet mogelijk is. En wat ze leert uit het buitenland. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, die nu ook een slimme stad heeft aangekondigd. 170 kilometer lang, komt geen enkele auto in voor. We gaan het er zo over hebben. De tweede half uur van BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
In Helmond in Noord-Brabant, daar verrijst de eerste slimme stad van Nederland. Misschien wel de slimste stad ter wereld. Daar gaan we het ook in dit tweede half uur van BNR's Big Five over hebben. Want deze week hebben we 5 kopstukken uit de wereld van de technologie. We hebben het over technologische veerkracht. Vandaag Elfie Nelissen, initiatiefneemster van de Brainport Smart District. Volgens mij de eerste keer dit uur dat ik het goed zeg, hè? Ja.
Je leert snel. Ja,
nou, dat zou ik niet willen zeggen. Oud-leraar, hoogleraar duurzaam bouwen bij de TU Eindhoven en lid van het college van bestuur bij Fontys Hogescholen. Ken je The Line?
Ja, in Saoedi-Arabië. Ja,
dat is net aangekondigd. Het heeft kroonprins Mohammed bin Salman, die heeft plannen voor een stad onthuld dit weekend in een presentatie daar op de staatstelevisie. Bestaande uit een stad met 1 miljoen inwoners, lengte van 170 kilometer, zonder auto's, straten of CO2-uitstoot. Wat denk je dan prachtig, als je daarvan hoort?
Ja, nou goed, hoe meer initiatieven, hoe beter. Ja, en in Helmond hebben we natuurlijk ook geen CO2-uitstoot. Dat is ook duidelijk. Hè? Dus,
ja, in die regio, in die district vind
je. Ja, en deze wijk die we gaan bouwen, ja.
Ja, ja. Ja, ik vind het dan intrigerend. Maar 170 kilometer, dan hebben we het wel even over andere schaal.
Dat is half Nederland, ja.
Ja, met 1 miljoen inwoners. Bij jullie zijn het er 4.000. Maar ik neem aan, daar hadden we het over, dat er wel contact is tussen de internationale projecten. We hadden het al over projecten hier in Amsterdam. Word je eigenlijk wel eens gevraagd om advies uit andere landen?
Ja, ik ben wel eens gevraagd om mee te denken over het ontwerp van een nieuw bouwwerkje in Shanghai. En dat was wel grappig. Toen ging ik daar naar kijken. En toen bleken dat 200.000 woningen te zijn. Dus ja,
nieuwbouwwijkje.
Ik van, oh my god, weet je, wat praat je over?
We zijn een hofje aan het bouwen hier in Shanghai.
Ja, en dacht ik, ja, wat kan ik daar nou over meedenken? En toch was het heel grappig om te zien hoe je door het stellen van vragen mensen op andere gedachten kunt brengen. Ja.
Zoals, welke vraag stelde je?
Ja, ze hadden ook bijvoorbeeld de transport in die wijk hadden ze eigenlijk niet zo goed geregeld. En door daar vragen over te stellen en hoe zou je dat kunnen doen, en zo gingen ze denken, oh ja, jeetje, daar heb ik te weinig aandacht aan geschonken. Ja. En ook over het materialen die ze gebruikten, want je wil dat dan ook wel meteen circulair doen. En nou, dat waren gewoon, dat waren wel aandachtspunten waar ze nog niet zo heel erg aan gedacht hadden.
Nee. Welk internationale slimme stad of welk project is een voorbeeld voor jou, waarvan je zegt, nou, dat die doen het nou goed.
Ja, nou, toen wij dus begonnen met deze week hebben we dat heel erg geanalyseerd. Want dat wil je natuurlijk niet op zelf iets moeten gaan uitvinden wat al bestaat. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat er allerlei slimme steden zijn waar ze een item pakken of één onderwerp, waarbij ze daar heel erg op focussen en alle andere onderwerpen die wij denken dat ook heel erg belangrijk zijn om een goede stad te realiseren, die laten ze dan buiten beschouwen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Hamburg, daar hebben ze heel erg ingezet op mobiliteit. In Barcelona hebben ze heel erg ingezet op IC, ja,
de databekabeling
en hoe ze daar allemaal mee omgaan. Hartstikke mooie voorbeelden, maar wel heel erg smal geprojecteerd. Dus kennelijk vanuit één bepaald idealisme neergezet. En wat wij juist in Brainport Smart District willen doen, is de combinatie van al die nieuwe technologieën, maar ook nieuwe inzichten in hoe mensen kunnen samenleven. En dus niet alleen denken over ICT of mobiliteit, maar ook over gezondheid, over circulariteit, over participatie, inclusiviteit, de waterbeheersing in zo'n wijk. Allemaal dingen die allemaal samen niet zomaar een optelsom zijn van losse delen, maar die elkaar beïnvloeden en beter maken.
Ja, en dat is dus internationaal gezien, wordt er wat smaller gekeken. Ik vroeg, is er nou een project dat echt als voorbeeld is waar ze het wel goed doen?
Nou, wij hebben dat toen in ieder geval niet kunnen vinden. En we worden juist door heel veel nieuwe initiatieven gevraagd om mee te denken. Dat is wel heel grappig. En terwijl we het zelf natuurlijk ook nog niet helemaal gerealiseerd hebben. Dus ook nog eigenlijk in die ontwikkelfase zitten. Maar ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. Dat mensen weer van ons willen leren. En dat is ook de juiste bedoeling.
Zo weten jullie te vinden. Ja, want tegelijkertijd, daar hadden we het in het eerste half uur heel kort over. Veel smart cities kampen met problemen. Die in Toronto is stilgelegd. Hè. Dat was een ambitieus project van Google. Heet het ook een Sidewalk volgens mij?
Ik weet de naam niet.
Enorm.
Maar,
ja. Stilgelegd. Korea was er één. Die staat volgens mij zo grotendeels leeg. Dus, ja. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, ik denk dat ze te weinig ja, de bewoner laten participeren. En inderdaad echt vragen van, hoe wil jij nou leven? En is dit een idee wat wij nu opperen? Hoe gaat dat voor jou werken? Vind je dat
fijn? Te veel top-down eigenlijk. Van boven gedacht, dit is goed voor u.
Ja, ja, precies. En wij proberen dat juist op een andere manier te doen.
Hoe doen jullie dat dan?
Wij praten met die bewoners. Kijk, een iPhone was er nooit gekomen als we hadden gevraagd aan de bewoner, dan waar heb je behoefte aan? Hè? Dus nee, dat is ook heel duidelijk. Dus je moet op een gegeven
moment nog een mooiere Nokia, hadden we dan gezegd.
Ja, precies. We willen juist voorstellen laten toetsen door die bewoners. Dus we hebben allerlei bijeenkomsten waar de bewoners hun mening kunnen geven over een nieuw idee dat we hebben.
Ja. En tegelijkertijd hadden we het in het eerste half uur erover dat bewoners ook weer eigenlijk geen idee hebben. Dus dat je ze ook moet leren hoe ze slim moeten wonen. Ja. Dus dat is wel een balans.
Precies, en daarom vinden wij ook dat wij met ideeën moeten komen. Ja, ze mogen ook zelf met ideeën natuurlijk komen. Die nemen we ook graag op. Maar wij komen met ideeën en we laten dat dan meer toetsen door de bewoner. Want als je het inderdaad alleen door de bewoner laat doen, dan komen er niet zo heel veel bijzondere ideeën uit, is onze ervaring.
Nee, omdat wij als bewoner, als leek, ik ook, denken te veel vanuit wat we al kennen.
Ja, of juist vanuit hele niet-realistische denkbeelden. Soms heel idealistisch. En ja, dat kan niet altijd zomaar.
Ja. En nou is het hier natuurlijk heel erg geconcentreerd. Eén district, één wijk. Gaat het BSD straks heten? De BSD, Brainport Smart District. De BSD is dan een heel slim stukje in Helmond.
Ja.
Zou het eigenlijk ook een idee misschien geweest zijn om juist een hele stad die al bestaat, juist die slimmer te maken?
Ja, dat hebben we heel, heel erg zorgvuldig die afweging gemaakt. En wij vonden juist in de bestaande stad praat je met bestaande materialen, met een bestaande infrastructuur. En dat zou al die mogelijkheden die we nu wel hebben allemaal onmogelijk hebben gemaakt. Dus we hebben heel bewust gekozen voor een nieuw te ontwikkelen stuk gebied.
Ja, wat dan echt, want je had net de opsomming wat het allemaal moet oplossen. Dat gaat van inclusiviteit tot duurzaamheid, tot de gezondheid, tot noem maar op. Het is, we hadden het al eerder over, het is een beetje de jaren 70, de maakbaarheidsgedachte, de woongroepen. Uit die tijd stamt ook zo'n beetje de Bijlmer hier in Amsterdam. Ook een heel ideeel opgezette wijk. Dat moest eigenlijk heel veel problemen gaan oplossen. Kijk hoe het heeft uitgepakt.
Ja, nou uiteindelijk is het nou een redelijke wijk om te wonen, denk ik.
Het is een kronkelig pad geweest voordat het hier uitkwam.
Ja, dat zie je ook wel vaker. Maar dat is ook te uniform en te ook weer te veel top-down neergezet in mijn perceptie. Wij gingen dat trouwens als student van de universiteit, toen ik nog studeerde, gingen we daar kijken hoe het moest.
Ja.
Ja, en later hoor je dan, het werkt toch ietsje anders dan wat toen bedacht was.
Dus dat is de les, hè? Dus dat er misschien, er zijn mooie gedachten over hoe je van alles en nog wat kunt oplossen, maar uiteindelijk zijn de bewoners die zo'n wijk maken.
Absoluut. En daar doe je het ook voor, hè? Je doet het echt voor de bewoner.
Ja.
En die moet ook die moet zich daar heel gelukkig voelen. Dat moet, moet een hele fijne wijk worden om te wonen.
Ja. En dat betekent dus alle trends van nu meenemen. Tiny houses komen er te staan.
Ja.
Je komt daar winkels, scholen, wonen, alles komt door elkaar te staan.
Ja, ook veel bedrijfsruimte nog. Er worden ook echt wel bedrijven geïntegreerd. Wonen, werken wordt gecombineerd. Ja. Het zijn allemaal zaken die in deze wijk mogelijk zijn.
En nou ben jij, dat horen we, je bent een optimist, een idealist. Je staat daar met heel veel mooie plannen. Maar waar lig je 's nachts wel eens wakker van dat je denkt, nou, als dat maar niet misgaat?
Nou ja,
waar zou het mis kunnen gaan bij BSD?
Dat is toch ook wel de financiën gewoon. Hè? Om dit te realiseren heb je gewoon meer geld nodig dan voor een standaardwijk. En dat wil je natuurlijk niet afwentelen op de bewoners die er gaan wonen. Want al dat onderzoek wat we hier doen, dat kost natuurlijk wel geld. En dat levert natuurlijk op termijn voor heel Nederland, voor de hele wereld wat op. Maar het moet nu wel geïnvesteerd worden. En zoeken naar die middelen is wel lastig.
Ja, want dat betekent dat de huizen te duur worden voor de gewone man?
Nee, we willen dus die huizen de normale prijs laten zijn. En willen alle extra's die we hier doen uit andere subsidies, bedrijven, proberen we die bij elkaar te sprokkelen. En dat is nog wel een zorgpunt om dat ook voldoende te krijgen.
Want hoeveel duurder is BSD als wijk dan een gewone stadswijk?
Nou,
in percentages,
hebben we het over? Ja, ik denk, maar dat is een inschatting die ik in het allereerste begin heb gemaakt. En daar is nog steeds niet heel veel van afgeweken. En 20% moet je toch wel rekenen.
Ja.
Dat je nodig hebt om het ook te kunnen monitoren, hè, op termijn. Je wil niet alleen die stad neerzetten, dat was het dan.
Succes ermee.
En als het niks wordt, dan los het zelf maar op. Nee, je zult ook faalkosten hebben.
Ja.
Dingen die je bedacht had, die niet zo werken als je dacht, die je moet oplossen.
En dat betekent ook dat de huur bijvoorbeeld van een standaardwoning ook 20% duurder is? Of?
Nee, dat juist niet.
Dat dus komt die uit middelen, subsidies.
Die moeten we echt uit. Ja,
het is vergelijkbaar met een gewone stadswijk, huren, kopen.
Normale, hele normale bedragen.
Ja. Kun je die bedragen noemen? Zijn die al bekend?
Nee, ja, het is echt voor de hele range is het. Hè? Van echte sociale huurwoningen tot particuliere vrijstaande villa's. Het kan allemaal in deze wijk.
Ja. Wij hebben hier, dat is misschien heel ouderwets, maar wij noemen dat de kettingvraag. Hoe zou je dat in Smart City noemen? De chain question. Vorige aflevering bij mijn collega Diana Matroos was Duncan Wardle te gast. Jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney. Dus dat moet je aanspreken. En hij had deze vraag voor jou.
How might we convince the elder generation of the importance of doing this? Because the younger generation get it, because they're going to have to live on the planet. The elder generation are selfish. They will be dead, so they don't care. How might we get the elder generation on board with what needs to be done? The leaders of the world today.
Ja, als ik het vertaal, hij is vrij kritisch over de ouderen. Maar zijn vraag is, hoe overtuigen we de oudere generatie van het belang om mee te gaan in het slimmer maken van steden? Jongeren die hebben dat wel door, is de toekomst. Maar ouderen, de leiders van nu, hoe krijg je die aan boord?
Nou, het grappige is dat ik daar eigenlijk niet mee eens ben. Ik zie ontzettend veel ouderen, en dan mensen naarmate ze ouder worden, juist meer gaan nadenken over wat laat ik na voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik zie ook politici steeds meer, naarmate ze ouder worden, echt steeds groener worden. Mm-hmm. Dat ze juist meer gaan nadenken over duurzaamheid, over circulariteit, over wat doen we met deze aarde. En dus ik ben het daar niet mee eens. Ik zie wel dat jongeren inderdaad vaak veel meer enthousiasme en zo iets propageren. Maar in hun hart zijn ouderen juist daarmee bezig. En ik zie ook in Brainport Smart District dat we juist heel veel ouderen hebben die mee willen doen met dit project. Die heel enthousiast hiervan worden. Dus eigenlijk ben ik het niet met hem eens. Er zijn natuurlijk altijd, dat heb je bij de jongere generatie idem dito, mensen die niks kan schelen. Maar ik ben veel optimistischer daarover.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, je luistert naar BNR's Big Five van de technologische veerkracht. Vandaag Elfie Nelissen te gast. Lid van het college van bestuur bij Fontys Hogescholen en initiatiefnemer van de allereerste slimme stad in Nederland. Die is dus begonnen, de bouw daarvan. De bouw ligt nooit op schema. Nu wel, bij jullie of niet?
Nou, nee. Deze is ook later gestart dan de bedoeling was, in eerste instantie.
Ja, ja. En wanneer gaat het nou echt helemaal rond zijn, klaar zijn?
Nou, het is heel
erg. Complete wijk is?
Ja, een complete wijk, ja, dat zal nog zeker 5 tot 10 jaar duren voordat het helemaal af is.
Yeah.
Maar de eerste 1000 woningen zullen dit jaar wel gerealiseerd worden, ja.
Oké, ja. Dit jaar?
500, sorry, ik zeg het fout. 500.
En kijk, nou, zo gaat dat dus dan in de bouw, hè?
Ja, zomaar 2 keer te veel. Ja.
Ja, en dan, maar dat betekent dat ze realiseren, dan wonen er nog geen mensen.
Nou, eind van dit jaar zullen wel al wat mensen wonen. Want het zijn bijna allemaal hele snel gebouwde woningen. De tijdelijke woningen worden namelijk voorgetrokken. En dan zullen er zeker al mensen gaan wonen, ja.
Ja, ja. Nou, heeft het ook een gevoel van efficiëntie, zoals je het omschrijft. Hè? Zo'n slimme stad waarin alles rimpeloos en vlekkeloos verloopt, met pakketbezorgers die het eten van de buren en drones en snufjes en omroppen zo. Mis je daarmee ook niet het toeval dat in een domme stad een grote rol speelt? Mensen die je toevallig ontmoet, even tegenkomt, dat spontane?
Juist dat wil je stimuleren. Alleen dat stimuleer je bewust door meer gemeenschappelijk te maken. Hè? Gemeenschappelijke tuinen, gemeenschappelijke verblijfsruimte, gemeenschappelijke logeerkamers. En op die manier kom je elkaar natuurlijk ook wel heel erg tegen. En het grappige is bijvoorbeeld, nu zit in Brandenvoort, is de wijk ernaast. Ja. En
daar hebben ze bijna gebouwd als een fort zo'n beetje, hè? Brandenvoort.
Ja, klopt. Ja, zeker het centrum. Maar daar hebben ze dus al apps. En het grappige is, daar kun je dus goederen aanbieden op die app die je over hebt, kunnen mensen dan komen ophalen. Nou, en daardoor komen er heel veel spontane contacten. Want mensen die denken, oh, handig, dat heb ik nodig, dat ga ik even ophalen. En dan halen ze dat op en dan zien ze elkaar. En even later komen ze elkaar tegen bij de supermarkt of bij de kroeg of zitten ze op een terrasje. En dan hebben ze toch al snel een aanleiding om een praatje te maken. En dat maakt de coherentie in die wijk juist groter.
Ja, en dat is dus ook de bestrijding van de eenzaamheid waar jullie ook op proberen te letten.
Absoluut, ja. Ja. Stimuleren dat mensen elkaar kennen, dat mensen elkaar ontmoeten. Maar ook bijvoorbeeld niet allemaal een eigen grasmaaimachine of een borenapparaat. Want hoe vaak gebruik je dat nou? Dat doe je samen. En door dat samen te doen, heb je iets met elkaar te maken. En dan ja, dan heb je dus al afspraken te maken. En dan zie je elkaar, ontmoet je elkaar. Ken je elkaar en heb je ook minder last van elkaar. Dat is ook een gegeven.
Je hebt minder last van elkaar?
Ja, als je mensen kent, als je buren kent, heb je minder last van het geluid wat ze maken dan wanneer het een anoniem iemand is.
Omdat je tolerantiegrens nou eenmaal hoog is.
Ja. Ja, omdat je weet, van die studeert aan het conservatorium, dus ja, die moet gewoon oefenen of zo. Of in ieder geval, dan schijn je daar minder door geïrriteerd te raken. Ja.
Wat natuurlijk ook heel menselijk is dat mensen dan naar de buurman kijken en die zien, komt er met een nieuwe auto aan. Nee, wat doet hij toch van? Hoe kan dat nu? Maar straks met die deelauto's heb je dat ook niet meer.
Nee, er zitten verschillen in de auto, wat toch een beetje statussymbool is voor veel mensen, is dan geniveleerd. Of je kunt gewoon zelf kiezen wat voor soort auto je wil hebben.
Ja, maar hebben mensen daar behoefte aan? Dat alles zo gelijk geschakeld is, alles delen, alles open. Wil je ook niet iets voor jezelf hebben?
Ja, mensen hebben ook altijd behoefte aan iets voor jezelf. We hebben gelukkig wel. En dat is ook absoluut, moet dat en mag dat. Maar niet in auto's bijvoorbeeld. Want waarom zou je een auto hebben die je gemiddeld 1,5 uur per dag gebruikt of zo? Dat is gewoon doodzonde. En dus daarmee
een dom systeem.
Het is een heel dom systeem. Het staat allemaal stil. En als je dus maar zorgt dat er genoeg auto's zijn. En ook op maat auto's. Hè? Want de ene keer heb je misschien een keer een busje nodig om iets te vervoeren. Dan reserveer je een busje. En de andere keer heb je een tweepersoonsauto, vind je leuk. Want je wil met een cabrio gaan rijden, bewijzen van.
Maar toch een tegenargument is van een collega van jou, Carlo van der Weijer, van de TU Eindhoven, die zegt, ja kijk, mijn wc gebruik ik ook maar 1,5% van de tijd. Maar ik vind het toch fijn dat niet de hele buurt bij mij op mijn wc komt zitten.
Ja, dat klopt.
De auto is een beetje, het is een persoonlijke verlenging van je eigen levenssfeer natuurlijk.
Ja, maar dat dachten wij ook. Maar we hebben in bewonersgesprekken, weet ik dat er een mevrouw was toen we bij elkaar kwamen, die zei van, ja, mijn man is een auto afnemen, Elfie, dat kun je wel zeggen. Dat gaat nooit lukken, nooit. Ik ga het vanavond met hem bespreken, gaat hem niet worden. En de dag daarna zei ze, ik heb hem met mijn man besproken en hij vindt het wel best om die auto weg te doen als alles wordt geregeld voor hem en hij gewoon altijd de beschikking heeft over een auto die schoon is en die prettig is. En goedkoper is, want dat moet je ook realiseren. Het wordt ook goedkoper voor de mensen. Ja, dan is hij heel goed bereid om dat wel te doen. Ja, dus zij dacht zelf dat hij dat niet zou doen. Maar hij zei van, ik vind dat helemaal geen probleem.
Ik denk te veel vanuit het bestaande.
Ja,
eigenlijk waar we het al eerder over hadden.
Je moet ook de goede voorbeelden zien. Hè, en zien dat het inderdaad goedkoper wordt. En dat je inderdaad die service hebt die je gewend bent. En dat het dus gewoon voordelen biedt.
Ja. Nou, is het wel zo, het is heel technologisch. Er wordt een hele slimme wijk neergezet. Tegelijkertijd duurt het een paar jaar voordat hij daar staat. Technologie gaat ongelooflijk snel. Is de stad, als wanneer die klaar is, alweer verouderd?
Ja, dat klopt. Dat is ook zeker waar we over nadenken. Dus wij proberen ook de flexibiliteit in te bouwen dat die stad zich kan aanpassen nog aan de technologische vernieuwingen die er gaan komen. Dat kun je niet helemaal voorzien. Dus je moet daar een stukje flexibiliteit voor inbouwen. Bijvoorbeeld de infrastructuur wordt zo gemaakt dat die heel makkelijk bereikbaar is. Dus dat je hem zonder meer kosten gewoon huppakee een kabel erbij kunt trekken als dat een kabel zou moeten zijn. Dus je probeert dat van tevoren zoveel mogelijk rekening mee te houden. Nu maken we bijvoorbeeld ook nog parkeerterreinen. Hè? Maar de bedoeling is dat die over 10 jaar allemaal buiten die wijk liggen. Zodat je gewoon met de zelfrijdende auto's mensen ophaalt op plekken waar dat is. Of dat er een busje rondrijdt waar mensen in kunnen stappen. Zodat ze bij de parkeerplek komen. Dus we proberen op alle mogelijke manieren daar al, voor zover we dat nu kunnen, rekening mee te houden.
Ja.
En een stukje flexibiliteit inbouwen, dat is vooral belangrijk.
Ja. Er moet ook nog een slimme waterkraan komen. Je hebt een kuch, hè? Heb je nog wat water staan? Sorry. Pak me hoor, nee, geen probleem. Maar het is natuurlijk, ik zit toch nog vanuit die efficiëntie te denken. Want dus bijvoorbeeld wat je nu beschrijft, er komt dan een busje, dat haalt me op om naar mijn auto te gaan. Je hebt gedeelde logeerkamers, je denkt minder in bezit, je kan meer aan elkaar uitlenen. Het voelt zo efficiënt allemaal. Het voelt zo weinig rommelig, zoals een stadswijk ook kan zijn.
Nou, mensen blijven rommelig, gelukkig wel.
Want dat is ook het genot van in een wijk wonen, of dat je je eigen ding kan creëren, je eigen wereldje.
Maar je hebt je eigen wereldje in je woning sowieso, hè? Dat is jouw eigen woning.
Maar dan word ik dan weer in de gaten gehouden door allerlei sensoren.
Niet als je dat niet wil en in de gaten gehouden worden. Daar kun je ook van de voordelen van hebben. Want dat signaleert misschien al. Hey, pas op, want jij dreigt een hartinfarct te krijgen. Hè? Nou, daar ben je wel blij mee. En
zeker.
Dan staat die zieke auto al voor de deur met de AED nog voordat je echt onderuit gaat. Dus op die manier heb je er ook voordelen van.
Het is het idee dat een eenheidsworst is. Dat er gebrek aan spontaniteit en diversiteit is. Dat is nergens voor nodig.
Nee, dat vind ik echt een gedachte die ik... daar geloof ik absoluut niet in. Omdat dat mensen altijd creatief zijn, altijd hun eigen ding gaan doen. En nee, ik denk dat de mens niet zo in elkaar
eigenlijk
zit.
Eigenlijk zeg je, de stad is geslaagd als hij niet wordt zoals ik hem nu voor ogen heb. als mensen er hun eigen ding mee doen.
Maar wij maken ook de mogelijkheid dat mensen hun eigen ding doen. We creëren juist de mogelijkheid dat mensen hun eigen ding doen. Want wij gaan niet die tuintjes precies zo aanleggen. Of nee, dat moeten ze juist samen oppakken. En daar hun eigen beeld van maken.
Ja. Die kettingvraag die jij kreeg, die mag je weer doorpassen. Niet dezelfde vraag, maar nieuwe natuurlijk. Morgen is hier AI-expert Jim Stolze te gast. Wat zou je van hem willen weten?
Nou, ik zou van hem eigenlijk willen weten of hij een concreet voorbeeld kan geven van een toepassing in een smart city, dus in een wijk van de toekomst, van AI. Dus hoe kan AI nou helpen in een concreet voorbeeld om die stad inderdaad slim te maken?
Ja, want AI, kunstmatige, artificial intelligence.
Ja, maar dat ook echt de bewoner er voordeel van heeft.
Heb jij daar zelf al een voorbeeld van?
Die zorgmedewerker die efficiënter natuurlijk zijn logistiek kan regelen, waardoor die meer tijd aan de bewoner kan geven. Maar ook... de mobiliteit zit vol met AI. Hè? Ja. Dus,
ik begreep dat er bijvoorbeeld, volgens mij ook bij jullie, een plan was dat de wekker later kan gaan als er file staat. Want het is toch druk op de weg, kun je net zo goed het later vertrekken.
Ja, dat soort dingen kun je allemaal het integreren in je systemen. Ja.
Ja. En dat is dan kan je net wat langer slapen, want het heeft toch geen zin.
Ja, of we gaan nog meer thuiswerken als er file is. Hè? Waardoor we geen files meer hebben straks. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik denk dat dat wel iets is wat we nu geleerd hebben, ja.
Ja. Ja, want je bent ook fileloos hier naartoe gekomen.
Ja, helemaal. Van Eindhoven naar Amsterdam zonder file in de spits op maandagochtend. Ja, hoe mooi kan het zijn.
Ooit gedacht vorig jaar. Ja. Wanneer worden smart cities de standaard?
Nou, ik denk dat dat nu eigenlijk al de standaard is. Dat zeg ik misschien een beetje vooruitstrevend of zo. Maar ik denk dat alles wat wij doen in een stad... toch een bepaald teken van technologie heeft. Dus dat is iets wat een heel langzaam proces is. En juist door die wijk nu in één keer neer te gaan zetten... hebben we een voorbeeld wat iedereen kan kopiëren... of stukjes eruit kopiëren. Laten we vooral leren van wat we daar doen. En laten we dat vooral toepassen. Ook op bestaande wijken kun je dingen toepassen.
We gaan het volgen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat verrijzen daar in Helmond. Dank voor de komst vandaag, Elfie Nelissen, initiatiefnemer van Brainport Smart District. De slimste stad in wording van de wereld in Helmond. Lid van het college van bestuur bij Fontys Hogescholen. Deze aflevering van de Big Five is natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app. Daar vind je ook alle andere afleveringen. Ook op bnr.nl. En nu hier Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.